Vrienden gemeente, wij letten op de laatste vraag, dat is vraag 49 en het antwoord. De Heidelbergse Catechismus, zondag 18. Zondag 18, vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord luidt ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorbidder is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Tot zover. Opgevaren ten hemel, wij letten op de hemelvaart, het heil van de hemelvaart van Christus voor zijn kerk. Het heil van de hemelvaart voor de kerk dus. Ik heb dat verleden week al genoemd, dat wij deze 49ste vraag, dat we daar nog even mee zouden doorgaan, omdat we er toen niet aan toe zijn gekomen. Uiteraard is het al veelzeggend dat deze vraag spreekt over de nuttigheid. En over de nuttigheid, niet in het algemeen, maar voor ons. Met dat ons wordt bedoeld degene die nog op de aarde zijn. Hoofdzakelijk. Ik zeg niet dat die in de hemel zijn geen nut meer hebben van de hemelvaart, maar ze zijn toch wel een verdieping hoger. En eenmaal zullen bepaalde zaken ophouden. Ik geloof zeker dat de Heer Jezus tot in alle eeuwigheid als het Lam geëerd en geprezen zal worden. Maar bepaalde delen van zijn arbeid houden op. Met zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal dat verzoenend werk van de Heer Jezus in de hemel ophouden. Want dan zal God zijn alles en in alle. Dan wordt er niet meer gepleit, niet meer gebeden in die zin, zoals nu. En daarom gaat het over de kerk. Het gaat over getrooste zondaar. Maar het gaat ook over mensen die hier beneden zijn, onder de zon. En die niet door aanschouwen, maar door het geloof zullen wandelen. En daarom is het zo nuttig. Dat wij bepaald worden, zo troostrijk, dat wij bepaald worden bij het nut van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Over het algemeen wordt dat nut, wordt nogal eens toch op een erg zakelijke manier gebruikt. Wat heb ik eraan? Wat verdien ik eraan? Wat win ik ermee? Maar dat is hier de bedoeling niet. Tenminste, niet in die zin zoals wij over materiële dingen praten. Waarbij eigenlijk het ik in het middelpunt staat. Hier staat eigenlijk de middelaar in het middelpunt. En de milde regen die hij op zijn bezwijkend erfenis neerdoet dalen, ook vanuit de hemel waar hij is, aan de rechterhand van de Vader. Dan worden er verschillende dingen genoemd die wij stuk voor stuk nog even met elkaar hopen te overdenken. Er staat ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns Vaders onze voorspreker is. Ja, we hebben het horen lezen uit de eerste Johannesbrief. Als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Maar, naar de catechismus, wat hier op papier staat, wordt dat wel als het belangrijkste, het eerste genoemd. En daarom is het nuttig dat wij weten waarom is dat wel zo nuttig. Want laten we eerlijk zijn, hè, dat geldt. geldt voor ons allemaal. Voor mij om onderwezen te worden. En voor jullie. En om altijd weer door die Heilige Geest en door het onderzoek van zijn woord, om daarin bij de dingen gebracht te worden die ons geschonken zijn van de Heere God. Het is geen grond voor de zaligheid, zo bedoel ik het niet. Maar het wordt door de Heilige Geest gebruikt om de troost te vervreden en te verdiepen. En de hoop op de levende Heere te versterken. En daarom is het nodig. Laat dan proberen we zelf eens even als maatstaf. Dat is natuurlijk raar, maar ik bedoel niet als maatstaf van het weten, maar als maatstaf van het niet weten te hanteren. Ik heb vaak gedacht, dat kwam mij toch een beetje eigenaardig over. Wij spreken over het kruis. Over de verzoening, over het kruis van Golgotha. Dat terecht het middelpunt is. Dat daar de wegen heen zullen moeten lopen, of mogen lopen. Daar getuigen de liederen van. Daar getuigt, als het goed is, de prediking van. Jezus Christus en die gekruisigd. En hij is een verzoening voor onze zonde. En die verzoening, die wordt door ons toch terecht in verband gebracht met het kruis op Golgotha. Wat hij daar heeft gedaan en ondergaan, geleden heeft. Maar, kijk, daar zie je nou weer dat typisch menselijke. Dan kom je iets anders tegen, niet iets anders, maar er komt iets bij in zich. Dan lees je van voorspraak, voorbidden. Het is nuttig dat ik wegga. En plaats bereiden. En al zo'n soort dingen. Dan denk je wel eens. En ook dat de Heer Jezus zegt, in die dag, dan zul je niets in mijn naam vragen, maar je zal het rechtstreeks aan de Vader vragen. En die zal je rechtstreeks, de Vader zelf heeft jullie lief. En dan met die woorden in de gedachten, dan dacht ik altijd, wat zou dat toch betekenen dan? Dat hij onze voorspraak is. Want de Vader heeft zelf het offer gegeven. De Vader is zelf de eerste in zijn eeuwige, onveranderlijke, verkiezende liefde. De Vader heeft zijn eigen zoon gegeven. En als ik denk aan voorspraak en aan een geestelijke advocaat, dan denk ik, ja, maar dan dacht ik, hoe kan dat dan? Want de Vader heeft van eeuwigheid lief gehad, zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft. De Heer Jezus is daarbij nog gekruisigd, gestorven, begraven. En die heeft geleden en die heeft de straf gedragen. Waarom zou dat dan zijn, dacht ik? Die voorspraak. En dat zo nodig blijkt te zijn. Nou ja, misschien dat u het wel bedacht hebt of hebt mogen weten. Maar ik moet eerlijk zeggen, je kunt daar wel wat van zeggen. Maar dat het niet voor je leeft. In de gedachte, ja. In het kruis zal ik eeuwig. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Nou. Daar wil ik nou even iets van zeggen. Die verzoening op Golgotha en in het hele lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, die is niet afgesloten toen hij is opgestaan. uit de doden. Toen kwam er aan een bepaalde kant van de verzoening een einde. Dat wil zeggen, hij hoefde niet langer te lijden. Hij werd aan de smart van de dood ontheven. Hij werd opgewekt uit de doden als een bewijs van zijn volbrachte werk. Maar daarmee is de gedachte aan de verzoening nog niet uitgeput. Want dat verzoend zijn, laat ik het zo zeggen, Oud Testament is even, misschien niet zo makkelijk, maar dat verzoendeksel, die bedenking, dat er doorgekomen zijn, dat moet ergens naartoe. Dat moet zijn waar het hoort, opdat het daar vruchtbaar kan zijn. Voor de kerk. En ik zou ook zeggen voor alles. Voor de zon en de maan en de sterren en de bomen en de vogels en de mensen en alles. Dat het vruchtbaar kan zijn. Dat het komt waar het moet zijn. En dan loopt in die zin die verzoening en dat verzoenend werk van de Heer Jezus Christus loopt nu in die zin door. Dat de God tegen wie wij gezondigd hebben, die het oordeel des doods over ons heeft aangesproken, die God woont in zijn heerlijkheid in de hemel. Nou, met eerbied gesproken, misschien zeg ik het een beetje te menselijk, maar ik ben ook een mens en niks anders. Nou, kan dat hier niet blijven liggen? Dat kan niet, die verzoening, dat verzoendeksel, dat kan hier niet blijven liggen. Die rekening die betaald is, dat betalende werk, dat kan hier als het ware niet op aarde blijven. Waarom niet? Ja, dat is moeilijk, maar God is in de hemel en tegen die God hebben wij gezondigd en Jezus Christus is een verzoening voor onze zonde, staat het geschreven. Dan moet die verzoening ook bij God komen. Daarom is het eigenlijk niet van minder betekenis dat Jezus Christus gekruisigd is bijvoorbeeld, maar ook dat hij met zijn bloed, zegt de Hebreeënbrief, is ingegaan in het binnenste heiligdom. Het moet op zijn plaats komen. Die gerechtigheid en alles wat daarmee samenhangt, alles wat hij verworven heeft, moet op zijn plaats komen. Dat moet hier niet als het ware schuil gaan in die miljoenen mensenkinderen. Zodat er hier onder de zon één loopt die heeft betaald. Hoe heerlijk ook. Maar dat moet bij de Vader zijn. Kijk, nou schiet me opeens iets te binnen. Als je nou, stel voor, er zijn, er staat op 20 meter afstand achter in de kerk, daar staat iemand, een groot, flink iemand. Daarachter Paul erachter of een meter erachter, daar staan nog 100 mensen, 20 mensen, want maar er 20. Als ik nu hier sta, dan zie ik ze allemaal, kun je wel zeggen. Ik zie die 20 allemaal. En die ene ook, die er 1 of 2 meter voor staat. Maar als die ene nou eens naar voren komt en ik ga pal voor staan, dan kijk ik tegen zijn gezicht aan, of tegen zijn schouders, en ik zie niet wat daarachter ligt. Want die afstand is veel groter. Mag ik het zo trachten te verduidelijken? Het kan wel een beetje verkeerd zijn, maar het schiet opeens zo'n beeld in mijn gedachten. Kijk, als ik nou ook nog eens een soort uitstraling heb die verkeerd is, hè? Of verkeerd is niet, maar dat er iets van uitgaat, dat die mensen allemaal ziek worden, of allemaal neervallen. Dan is het helemaal kwaad. Als ze op zo'n afstand staan. Maar is dat ene schild, is dat er nou voor? Die ene persoon, vlak voor. Dan zie ik die ene. Die ene. Die ene. Er gebeurt er iets. Dat is het goed. Nou, dat is maar een heel zwak beeld. Maar stel je zo nou eens even voor, hè. Die grote God van de hemel en aarde. Dat hij nou werkelijk met heel zijn wezen te maken heeft en bepaald wordt voor de kerk en voor de wereld. Voor de boom en alles. Door wat zich daar ver weg afspeelt, dat hij daarop kijkt, daarop ziet, uitsluitend. Nou, daar zeg je, is er dan nog leven mogelijk? Is er nog leven mogelijk? Daar er krachten zijn, God zijn, ze heilig zijn, ze rechtvaardig zijn, dat hoeft hij niet te maken, maar er gaat een dodende werking uit voor alles wat niet goed is. Niet dat hij dood, iets van de dood in zich heeft, maar het wezen van die heilige en heerlijke God is zo vanzelfsprekend, dat als de zon schijnt, smelt het ijs. Maar zo vanzelfsprekend zal alles en alles versmelten en vergaan. Als de Heer Jezus hier van nou heel ver doorgaat, als de Heer Jezus nou hier op aarde liep. Maar nu is de Heer Jezus Christus hier op aarde, dat moest, onder de zon is gezondigd en onder de zon wordt ook betaald. Door een waarachtig en rechtvaardig mens die tegelijk God is. Maar nou kan die hier niet blijven. Nou gaat hij naar boven. Naar die God tegen wie wij gezondigd hebben. Die krachtens zijn heilige natuur ons verschroeit. Dan gaat hij pal voor hem staan. Pal voor hem staan. In de Bijbel wordt het genoemd aan zijn rechterhand. Nu is het anders. Nu kun je niet zeggen dat God niet heilig meer is. Dat er geen verterende werking uitgaat van de gerechtigheid van God. Zeker, zeker buiten de Heer Jezus. Maar toch begrijp je dat op die grote afstand de wereld kan bestaan. Moet, mag bestaan. Dat die buurman ook kan bestaan. Waar jij van denkt van, dat die bomen nog kunnen groeien. En dat het water nog stroomt. En dat het land nog zijn vrucht voortbrengt. Dat kan. Want in deze tijd, in deze bedeling waarin wij leven, is het grootste van de aandacht van die heilige Vader gericht op de Zoon. Gericht op de Zoon. En met dat innerlijke aanschouwen aanschouwen uit het wezen Gods van die man, die zoon, die tegelijk de eeuwige zoon is van de Vader, natuurlijk, eeuwige zoon van de Vader, maar ook waarachtig mens, tweede Adam, nieuw verbondshoofd. Kijk, met dat voor ogen. Oh, dan zeggen wij wel eens, hoe kan dit of dat? En ik zal eens moeilijk weten. Hoe kan dat toch bestaan? Waarom grijpt God niet in? Hier is deze ellende, daar worden de mensen afgeslacht en daar niet dit en daar niet dat. Dat zeggen wij. Maar beseffen wij dan wel dat zoals het nu is, dat is ook nog om Christus. Want wat er is aan ellende, dat is wel heel erg, maar het is toch nog niet te vergelijken met de grootste ellende van God verlaten te zijn. Voor eeuwig. Hoe ellendig dat het ook is. Hoe ernstig ook dat wij het niet kunnen beslaan. Wij kunnen het niet dragen. Maar naar Bijbelse maatstaven gezien. Dat er dan misschien voor die gewonden nog een druppeltje water is. Dat er nog een dokter klaar staat. Dat het niet elk jaar dezelfde droogte en hongersnood is. Dat je toch nog kindertjes midden in de lompen ziet lachen en spelen. En vrolijk zijn zelfs. Kijk, dat ook heeft te maken. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Ja, die hele wereld. Die bestaat nog. Omdat die lieve zaligmaker, die staat daar bij de Vader. Doet hij één stap terug, dan is ook de ellende niet te overzien. Als God, als Christus werkelijk opzij gaat, dan zie je inderdaad dat een heel land, een volk, een samenleving gewoon eraan gaat. Dat zie je, die symptomen zie je ook wel eens. Maar toch niet zo volledig dat alle leven en mogelijkheden op de aarde worden uitgeblust. Dat zie je niet. Integendeel, schepping, of tenminste zaaiing en oogst, lente, zomer, winter, ze zullen niet ophouden. Alle de dagen, zegt de Heer. Dat zegt God. Wat de Club van Rome zegt, dat is hun zaak. Maar dat zegt God. De oppergezagvoerder. Kijk, dat hebben we nou te danken. Aan die levende verzoening. Die op aarde is aangebracht. Verworden. En die gedragen komen is in het heiligdom. Bij de Vader. Daarom staat er ook geschreven. Die alle dingen draagt. Door het woord. Zijn kracht. Dat is de Heer Jezus Christus. Als Jezus Christus in die verzoenende betekenis ophoudt en als rechter op gaat treden, waar we ook nog van zullen horen, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, als die troon van genade een troon van gericht wordt, nou ja, dan is het ook afgelopen. Dan is het ook afgelopen. Dan komen alle dingen klaar en duidelijk. Dan zijn de ogen van de Zoon en van de Vader vuurvlam. En van de Geest, die alles buiten Christus aansteken. Want dan is er iets opgehouden. Dan is het voorbij. Dan staat hij niet langer met zijn doorboorde handen, met dat verzoenen bij de Vader. Maar dan komt dat laatste. Voel je nou hoe ontzaglijk groot het is? Niet zonder reden dat de catechisme zegt, ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspraak is. Nou staat hier onze. Ik heb het even wat breed getekend, maar het gaat hier boven alles om de levende kerk. De levende kerk tussen aanhalingstekens. De kerk die is in zichzelf dood. Maar de kerk van het leven van Christus. Daar gaat het over zijn. En daar is hij een verzoening voor bij de Vader. Altijd niet pleitend in die zin. Och, Vader, wilt u alstublieft dit, wilt u alstublieft dat? Nee. Met een eisend getuigenis voor al de uitverkoren. Hij wil niet dat zij in het verderf staan. Hij wil niet dat zij getroffen worden door wat er van God uitgaat tegen de goddeloosheid en de goddeloos. En dan gaat hij als degene die getroffen werd, als degene die al die pijlen op zich heeft er aankomen, staat hij voor die ellendige bij de Vader. Hij staat voor ze in. Want ze moeten verder. Want je kan wel zeggen, de Vader zelf heeft ze lief. Dat is ook zo. Dat zal in die grote dag blijken. Hier al in beginsel, de Vader zelf heeft ze lief. Ik zeg niet dat hij in mijn naam, want je kan rechtstreeks de Vader zelf heeft ze lief. Maar dat zal zijn vervulling pas vinden in later, straks. Het begint hier al. Maar kijk, daar kun je niet van zeggen, dan heb je geen voorspraak nu meer nodig. Want de Vader zelf heeft ons lief. De Vader, zijn aard, zijn wezen is nou eenmaal dat hij al de zonden moet verwerpen, verachten, verteren, bestaat niet. Dat kan niet. En in die zin is die borg en zaligmaker plaatsgegeven nu aanwezig bij de Vader. Eisend. Biddend. Niet als een zwekeling, maar als Sion's betalende borg. Hij kan als het ware het overleggen. Hier ben ik. Ik ben bij u gekomen. Waarom? Ik heb de straf gedragen. U hebt zelf mij geroepen toen ik in de dood was. En ik ben opgestaan. Daarom dat voorspraak. Bij de Vader, dat moet je nu niet zien als een soort twistgesprek of een soort vraaggesprek, hè, waarin twee partijen tegenover elkaar staan. Nee, dat zou, dan vatten wij het te menselijk op. Maar dat voorspraak wil zeggen, hier ben ik. En dan kijkt de Vader, dat kan misschien niet letterlijk zo, vergeet dat, dan kijkt de Vader naar die ene persoon dwars, voor die palm voor hem is. En in hem ziet hij al die kinderen die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, volmaakt. Volkomen. Zuiver. Waar de Vader ook kijkt. Telkens wordt hij geconfronteerd met die zoon. En daar heeft de hele wereld nog profijt van. Anders vloog alles in de brand. Anders vloog alles eruit. Wat is dat een wonder, wat is dat grote? Kijk, nou voel je tegelijk waarom het realiteit is. Je kunt wel eens zeggen, ja, waarom is dat nou nodig? Wat we gezongen hebben. Bekennen, o Heer, aan nu als recht mijn zonde. Waarom is het nou nodig als die man zegt, Heer, toen gij uw aangezicht verbergde, werd ik verschrikt. Waarom is het nou nodig? Vergeef mij al mijn zonde, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Waarom is het nodig om te vragen, o Heere, gij zijt wel dadig, straf me toch niet ongenadig in uw toorn. Waarom is het nodig, zie op mij een gunst van boven. Kijk, zo praten sommige mensen ook, ja,
Secret, dat is iets voor het Oude Testament. Want wij weten wel. Ja, ik vind dat zo akelig. Zo koud. Maar ook zo leuk. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is een realiteit. Al ziet die eeuwige Vader geen zonde in zijn Israël en geen overtreding in zijn Jacob. Dat hebben we op dit moment ook alleen maar te danken aan het verzoenend werk van Christus in de hemel voor het aangezicht van de Vader. Voor ons, zegt de apostel, om daar voor het aangezicht van de Vader te verschijnen. Voor ons, anders zou het eruit. Dus ja, maar als een mens uit, wij gaan eraan. Echt waar. Kijk, daarom is het zo uitnemend, dat stuk van het kruis, maar wel ook dat stuk. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Daar staat hij als de verzoening. Daar staat hij als die gehoorzame zoon, als die wetsvolbrenger. Als die de deugden van God verheerlijkt heeft tot het einde toe. Die door niemand beschuldigd kon worden van zonde. Dat is zo groot. Daaraan hebben wij het leven te danken. Daarom mogen we het ook niet aan elkaar snijden. Nogmaals, ik kan begrijpen, wij zijn zo kundig. Ik heb mij als voorbeeld genoemd. Dan denk je, ja, hoe kan dat nou? En niet dat wij het kunnen begrijpen met ons verstand. Daar gaat het niet om. Wat ik nu zeg, dat begrijp ik ook niet. Maar het gaat erom, wat zegt de schrift ervan? Hoe ver gaat de schrift? Wie is de Christus der schrift? Dan zien we dat het wel degelijk nodig is. Zo noodzakelijk. Want anders mag je gerust uitroepen, heren, wie zal er van Jacob blijven staan? Wie zal er over blijven? Wie zal in het zalig woord van Sion haast voor u verschijnen? Ze gaan allemaal eraan. Allemaal. Zoals een van de oude Nederlandse theologen dat uitdrukt. Er zijn in de uitverkorenen. Nadat de Heere God hem begenadigd heeft, ontkeerd heeft, hoe je het ook uitdrukken wil. Zoveel zonden en ongerechtigheden aan te wijzen. Die bron genoeg om hem voor eeuwig te verdoemen. Maar nou die verzoening die daar uitgestald staat. Hij de Vader. Die spraak die daarvan uitgaat. Dat is het behoud. Dat is de nuttigheid. Want waarom slaat God mij niet dood bij de minste overtreding of gedachte die tegen hem is? Waarom doet God dat niet? Waarom blijft Sodom en Gomorra overeind? Nou, niet letterlijk. Letterlijk is het in de puin gegaan, de wijsreken. Maar er is nog wel meer Sodom en Gomorra. Waarom? Ja. Daarom. Omdat hij alle dingen verdraagt om Christus wil. Omdat dat offer daarvoor staat, dat gebrachte offer. Daarom ook het heerlijk getuigenis van onze vaderen. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. En daarom is het nog actueel als je vraagt, heren, en heb je weer een punt, een poosje terug. Ik denk, ja, kun je dat eigenlijk wel zeggen? Je mag wel vragen om vergeving. Maar mag je nou ook vragen in het gebed in het midden van de gemeente? Heere, verzoen. Verzoen. In het bloed. Want die verzoening is toch aangebracht? Hij heeft toch met één offer in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dat is toch gebeurd? En nu zie ik dat gaat door. Niet nu meer in het lijden. Maar in het present zijn. Het tegenwoordig zijn. Bij die heilige goddelijke vader. Met het volbrachte werk. En daarom, dat wil ik zeggen, is het ook niet
niet gevoeligheid. Is het gewoon eerder andersom? Een bespotting als iemand zegt, als iemand nou bijvoorbeeld over zijn zonde zou klagen voor het huis en zegt, ah joh, dat is toch Golgotha. Ja. Jawel. Maar ik kan niet begrijpen, zegt zo strak, en dat ik nog leef. Ik kan niet begrijpen. Soms denk je in de dadelijkheid dat er vuur van de hemel wel zal vallen om hem te treffen. Afgelopen met hem. En omdat hij alles op zijn eigen toepast, dan kruipt de gedachte in hem op. Ja, ja, daar is de werker van kwaad gevallen in die stad. Dat je hulpeloos moet zijn. Afgelopen. Kun je zeggen, ja, maar dat is waarschijnlijk. Dat moet je niet zo gek doen. Dat is ziekelijk. Ik zeg van niet. Ik zeg van niet. Het is uitkomst. Het is vergeving. Waarom? Omdat wij hebben een voorspraak bij de Vader voor elke dag, voor elk uur. Nou is de Heer Jezus wel in de rust ingegaan. Dat weet ik wel. Maar het is geen werkloosheid. Hij werkt dag aan dag. Van ogenblik tot ogenblik. Dat die heiligheid en die gerechtigheid van God ons niet treffen en wegdoen. Dat er een vaderlijke kastijding is en een vaderlijke toorn. Omdat die echte zoon die gehoorzame ervoor staat, ertussen staat. Nou, alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar daarom is die er ook. Is die daar. Ik hoop dat wij dat ook, dat we daar iets aan mogen hebben. Niet alleen te mogen stilgezet worden en bepaald worden, getroost worden bij het kruis, maar dat die nu levende vandaag tussengetreden is. Voor de preker en voor de hoorder. Voor mij en voor de buurman. Ik zeg niet alles ter zaligheid. Dat geldt voor ons, die geloven, zegt de catechismus. Maar toch, dat hij nog leeft, heeft hij daaraan te danken. Daaraan. Want de verzoening staat daar bij de Vader. Vast en zeker. Nou, in de tweede plaats, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Dat is ook heil. Uit de hemelvaart van Christus voor ons. Ten andere, dat klinkt een beetje raar. Zoals het ook een beetje eigenaardig klinkt als we beleden worden, de wederopstanding des vleeses, of de wederopstanding van het vlees. Want bij vlees, dan denk je toch onwillekeurig aan iets wat niet deugt. Als je dat leest in de Bijbel, vlees en bloed zal het koninkrijk niet beërven. Bedenken van het vlees is de dood. Vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Broeders, dit zijn u niet onbekend. Dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Die naar het vlees leven, die zullen sterven. En die in het vlees zijn, die kunnen Goden niet behagen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ellendig mens die ik ben. Hoe? Dat zijn we gewend, hè? Als dat gezegd wordt, vlees, dan denk je onwillekeurig aan iets dat, nou ja, geen geest, niet goed. En dan komt toch dat vlees terug, hier al. Ons vlees tot een zeker pand. Maar ook aan het eind van de belijdenis. De wederopstanding van het vlees. Hoe zit dat dan? Ja. Dat is ook weer niet zo eenvoudig. Maar laat ik het zo zeggen. Je begrijpt wel, als er in de Bijbel gesproken wordt over bedenken des vleeses is de dood. Hè? Dat, dan wordt er niet bedoeld, als je nou bij de slager. Wij willen een pond vlees aan of een kilo. Dat vlees doet niks. Dat doet je niks. Jij moet niet te lang bewaren, dan wordt het niet goed. Maar ik bedoel, er zit geen kracht meer in. Als je een varkenspoot haalt, dan vliegt de pan niet uit bijvoorbeeld. Er gebeurt niks mee. Zo is het met ons ook. Als je nou een stuk van je vlees afsnijdt, hè, en je legt dat neer, een hand, die doet niks meer, die doet geen kwaad meer, die kan niet meer zo doen, die kan niet meer slaan. Als je nou je oog uitsteekt, en je legt dat oog op een schoteltje, dan dwaalt dat oog niet meer overal heen. Dan hoef je niet tegen dat oog te zeggen, hé, waar kijk jij naar? Het is gewoon iets vleeselijks. Begrijp je dat? Dat denk ik wel. Dat is moeilijk. Wat is dan vlees? Vlees, dat is niet alleen die hand, maar dat is ook mijn denken. Dat is ook mijn hart. Dat is wat alles in beweging zet. Alles wordt er door in beweging gezet. Dat ben ik compleet. Mijn ziel is ook vlees. Mijn geest. Want die geeft tenslotte maar bevel. Die stuurt mijn ogen. Naar de andere kant, naar de verkeerde kant. En mijn voeten en mijn handen. Maar als je dat verkeerde nou wegbrengt, als je dat nou weg zou denken, dan doet vlees niks. Nou goed, ja, het is niet zo makkelijk, dit is nog wel makkelijk, maar nou even iets anders. Nou was dat vlees, ik ben helemaal vlees. Helemaal van top tot teen. Maar nou komt God. Nou komt God. Nou komt de Heilige Geest. Het tegengestelde van wat ik eigenlijk ben. Wat ik denk, wat ik doe. En die Heilige Geest, die gaat mij van Christus leren. Christus implanten. Die gaat mij tegenover mijn eigen geest en tegenover alles wat ik ben, gaat hij iets mij imprenten, al is het maar een viezeltje zou je zeggen, van dat andere. Dat geloof, die hoop en die liefde, die zich uitstrekken naar hem, die het woord horen. Dat uw leven is met Christus verworven in God. Waardoor je op een gegeven moment bedroefd wordt over je zonde. Waardoor jij mensenkind, opeens blij wordt vanwege de vergeving. De vergeving. Maar bij u is vergeving, opdat gij bevreesd is. Dat doet de Heilige Geest, dat heb je niet van jezelf. Als je zo blij bent, heb je niet van jezelf. Je kunt helemaal niet echt blij zijn. Als je echt blij bent, dat je denkt, ja, misschien overdreven, maar soms denk je wel eens, nou zou ik, als ik nou zou moeten sterven, dan zou het wel kunnen. Als ik nou, dat denken wij dan wel eens, hè? Nou ben ik zo goed gesteld, of nou mag ik er zo doorheen kijken, als we nou maar gelijk verder mochten. Als de dokter nou tegen me zou zeggen, nou er is niks meer aan te doen, dan zou ik zeggen, man, je kan me niet bedroefd maken. Je kan me niet bang maken. Helemaal. Want het gaat goed. Het gaat zo goed. Dichter ik nader het huis van mij. Dat is niet van jezelf. Dat is van de Heer. Dat is dus die Heilige Geest, die Geest van de Heer Jezus Christus, die je in Christus ingeplant heeft, eenplanting met hem, maar die ook geen genoegen neemt met de heerschappij van de duivel en van de zonde en van de dood van mijn eigen, van mij, daar neemt hij geen genoegen mee. Hij neemt het als het ware over, in beginsel neemt hij het over. Hij zegt zo niet. Nee, zo niet. Hoor naar hem, hoor naar mij. Dat gebeurt in jouw leven. Laat het zo zeggen, in jou als mens. Van vlees. Met armen en benen en ogen. In jou als mens. In jouw hart. Je kunt wel zeggen, dat is volkomen waar. Alles is in de Heer Jezus Christus. Het is waar. Dat is ook zo. Maar omdat alles in de Heer Jezus Christus is, juist daarom wordt ons leven niet ongemoeid gelaten. Dat snapt hij dan. Worden wij maar niet overgegeven aan de duivel. Maar wij die in Christus hopen, die zijn volkomen van alles verlost. Maar de Heer begint er al aan ons te trekken. Te trekken. Binnenkomen. En dat is maar een klein stukje, dat zeg ik erbij hoor, eerlijk. Want met de dood komt het af. Dan zeg je, nou ja, daar zijn we gelijk uitgepraat. Uitgeredeneerd, uitgedacht. Alles is nou voorbij. Maar het begint niet bij de dood. Bij het sterven. Het begint soms al heel vroeg in je leven. Bij de een eerder dan bij de ander. Vertrek. Uit de macht der duisternis tot het koninkrijk van de Zoon zijn er eeuwige liefde, opdat gij zoudt verkondigen de deugden des Heeren. Die u riep. Dan moet je zich geloof antwoord geven. Wat is nou jouw leven? Kijk, als je een ongeloof antwoord geeft, dan kan ik wel begrijpen dat de schrikdunsten zijn. Ach man, hoewel ik weet niet of dat in ongeloof is. Hoor. Maar, laten we zeggen, ja, als het je nou niet interesseert. Nee, moet ik nog anders zeggen. Als je nou gelooft, hè, wat is nou je leven? Dan zeg ik, hij. Dat is de ware blijdschap. Dat is vreugde zonder eind nog paal. Ik heb maar zo'n stukje, een viezeltje ervan gezien, geloofd, ervaren. Maar het is een blijdschap. Hier al bij ogenblikken die straks onbefaald door het licht dat van zijn huis straalt ten hoogste toppunt zal stijgen. Ik kan het niet maken, maar hij is het. Hij geeft het. Hij brengt alles mee. Je zegt er niet mee dat je hier op aarde ook wel eens. Waar was dat dan? Waar is dat als de apostel zegt dat hij zich zo verblijdt? Om de gemeente, als het goed mag gaan. Dat hij verdrietig is als het niet goed gaat. Dat hij opgewekt wordt door een ontmoeting. Waar gebeurt dat? Gebeurt hier op aarde? Gebeurt in de kerk of buiten de kerk, maar het gebeurt. Kijk, dat wordt nou eigenlijk bedoeld. Dat wordt nou eigenlijk ook bedoeld. Wij hebben ons vlees, het leven, in de hemel tot een zeker pand. Datzelfde lichaam van de Heer Jezus is dat vlees, waar de parelen bloed op zijn verschenen in die grote benauwdheid in Gethsemane. Hetzelfde vlees. Dat vlees is wel verheerlijkt. Maar het is in die zin toch nog wel vlees. Hij zegt, een geest heeft geen vlees en benen. Dat is geen mens. Een geest is geen mens. Maar ik ben een waarachtig mens. Nou, zo moet je het nou eens opvatten. Wij hebben dat vlees in de hemel. Ons leven. Dat is de zekerheid dat Jezus Christus die geleden heeft en die overwonnen heeft. En die verheerlijkt is, die in de hemel is. Dat is voor ons als het ware een zeker pand, een verzekering, laat ik het zo eens even doen. Dat de kerk er ook zal komen. Dat ik er ook zal komen. Dat er niet ergens een goddelijk vonkje van mij over zal blijven, want dat heb ik niet. Wij zijn geen goddelijke vonkjes. Nee. Maar dat ik mens, vlees. Mens. Bijzonder wel, maar waar ook, hoe ook in beginsel, die geest van Christus mee begonnen is. Het zal volleindigd worden. Daarom, straks, mensen in de hemel. Daar, familie heeft zijn eigen naam, degene is zijn eigen naam, kenmerken. Ze zeggen bijvoorbeeld, oh jij bent zeker een kroontje, of jij bent zeker een overduintje, of zo. Of jij bent zeker een vader. Zie. Hè? Allemaal verschillend. Maar zo zal het zijn in de eeuwen der eeuwigheid. Dat is geen grijs patroontje. We zullen gelijkvormig zijn aan zijn heerlijk lichaam, maar dat betekent niet dat alles hetzelfde is. Daar zal weer iets uit jouw vlees, jouw gegeven, wat die God in Christus gedaan heeft, zal toch in jouw persoon uitkomen. Kijk, en dat is een gedachte die wij niet verder uit kunnen werken. Misschien ook niet mogen. Maar ik geef het slechts aan. Omdat wij vaak zo omdat wij zulke vreselijk rationele mensen zijn. Zo uniform, weet je wel. Dat, ja, dat zie je allemaal mensen met hetzelfde gezicht. En net als iets van een computer, weet je wel. En allemaal gelijk en allemaal. Maar zo is het niet. Dat wil dit ook zeggen. Wij hebben ons vlees tot een zeker pand. Dat hij ons, die het hoofd is, de lidmaten ook tot zich zal nemen. Nou, lidmaten, dat is niet alleen een duim, dat is ook een wijsvinger en een middenvinger en een ringvinger en een pink enzovoort. Hij heeft de vorige keer trouwens iets van gezegd. Nou, dat is al de troost. Hij is het. Hij laat zijn lichaam, zijn familie, hij is in de familie willen komen, laat hij niet in de steek. Hij zal ze allemaal ophalen. Ten slotte, hij heeft zijn Heilige Geest gezonden. Het is uw nut dat ik wegga, heen ga. Anders kan de Heilige Geest niet komen die ik van de Vader voor u bidden zal. En die zal u leren. Want die Heilige Geest die kwam wel, die was ook wel in het Oude Testament. Maar je zou zeggen, het was niet zo continu. Het was niet zo dat hij nou echt kwam wonen in de gemeente. Daarom, als je leest over die nieuwe bedeling, dan lees je altijd in het Oude Testament van een bedeling van de geest. Van de geest, niet van letter. Maar van geest. De geest staat erachter. De geest is werkzaam in de hart. Als Christus nou in de hemel komt, hè, nadat hij betaalt, en hij zegt, Vader, ik wil dat mijn werk gestalte, betekenis krijgt onder de mensen. Ik heb het nooit kunnen eisen. Want het zijn zulke onbewoonbaar verklaarde woningen terecht. Uw geest kan toch niet altijd wisten met de mens. Maar nu, Vader, ik heb betaald. Uw gramschap is geblust. Ik sta tussen. Ik heb ook betaald voor de Heilige Geest, Vader. Nou kan hij de Vader bidden om die Heilige Geest te sturen. Niet dat hij zomaar binnenkomt waaien, zoals hij dat in de oude bedeling wel eens als het ware aanvoelt. Toen doof de geest des Heeren Gideon. Maar nou die stille werking, die stille wind, dat waaien van de Heilige Geest, wat zich als een storm aankondigde, maar wat tenslotte zich verbreed tot het zuizen van die zachte stilte, die Heilige Geest, die werkt in de hart. Dat hebben we daarom te danken. Want de gerechtigheid is bij God. De kwitantie is bij de Heere God. Dus het is het. Nu kan met eeuwig gesproken God het over zijn hart verkrijgen. En de Heilige Geest ook. Omdat het zo'n onuitsprekelijke waarde heeft, dat offer van Christus. Die verzoening daar ingedragen in de heiligdom. Nu mag die Heilige Geest komen. En die Heilige Geest die komt als een tegenpand. Dat wil zeggen, de Heer Jezus in de hemel. Daar zegt hij: Vader, ik heb verzoend. Ik ben het verzoend. De Heilige Geest komt op de aarde. Om Christus wil. En hij zegt: doe jezelf geen kwaad. Hij is er. Daar bij de Vader. Geliefde gemeente. Hoe onuitsprekelijk groot is de troostende betekenis van zijn hemelvaart. Omdat het zo kostbaar is, wil ik niet meer aan die laatste zin beginnen. Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Waar Christus is. Dan kom ik daar beneden en welzijn nog wel een keertje op terug. Duurt wel een beetje lang misschien, maar dan wil ik toch een pak nog een keer bij stilstaan. Maar is dit dan niet een reden tot grote verwondering dat God zonder ons, buiten ons en toch voor ons zulk een goddelijke weg in Christus heeft ontsloten, dat we alles eeuwig aan hem te danken.